als de tweede maand ook mag. Maar als je nou de eerste maand al gevierd hebt, moet of mag je dan ook de tweede maand vieren? Antwoord is ja, dat mocht. Dat was dus twee keer. Want de Heer heeft gezegd, niet gezegd, moest luisteren, als je de tweede maand hebt, dan moet je de eerste maand maar overslaan. Die tweede maand was voor mensen die op een verre reis waren. Maar die anderen mochten weer meedoen. Ze mochten opnieuw een offer brengen. Ze mochten opnieuw de Heer prijzen. En ze mochten dat Pascha opnieuw vieren. Het was een viering. Dus dat is dan duidelijk. Waarom ben je onrein als je een dode aanraakt? Nummer 6:6. En God dat ook voor de gewone mens. Nou, dat gold zeker voor de gewone mens. Dat ging voor de Nazireer. Maar dat geldt ook voor de gewone mens. Dat heb ik niet vanavond gezegd. Maar in nummer 19 gaat het over ontzondigingswater. En dan betreft het ook de gewone mens. Als die een dode aanraakt, dan is die onrein. Betekent dat vandaag dat als je, laten we zeggen, in het ziekenhuis werkt en je zou iemand moeten afleggen, zoals dat heet, weet je wel, iemand die gestorven is, die moet je dan toch op de een of andere manier verzorgen, dat je dan onrein bent? Of als je verdere behandeling daaraan moet geven, dat je dan onrein zou zijn? Of dat het, als het om je vader of je moeder gaat, dat je dan niet, laten we zeggen, zo iemand aan zou mogen raken? Nu, dat betekent het niet. Het is duidelijk wat anders. Het is in de schrift zo dat de zonde een beeld is van wat niet van God is. En als iemand sterft, is dat de uiterste vorm van zonde. Door de zonde de dood. Het heeft te maken dus met een stuk zondig leven wat binnengedrongen is. En waardoor uiteindelijk mensen zijn gestorven. En de Heere God wil dus zeggen, moest luisteren, wees nu voorzichtig met een lijk, wees daar heel voorzichtig mee. Zelfs als een Israëliet over een graf liep, dan was hij al onrein. Als hij met een botje in aanraking kwam, nummer 19, dan was hij al onrein. Dat gaat dus heel ver. Wij hebben daar echt geen voorschriften voor in het Nieuwe Testament. Maar de Heere bedoelt te zeggen, elke aanraking met gevolgen van de zonde, daar moet je mee oppassen. En dat is denk ik wel een les die wij wel mogen leren. Je kunt niet ongestraft meegaan met zondige praktijken, met verkeerd gedrag, met verkeerde houdingen. Niet de veroordeling, dat laat maar aan de Heere over, maar wel de gevolgen van. We hebben een spreekwoord, wie met pek omgaat, wordt ermee besmet. En ik denk ongeveer dat die richting opgaat. Je moet oppassen dat je je niet vereenzelvigt met verkeerd gedrag, met verkeerde praktijken, met verkeerde dingen. Ik denk dat ik het zo even mag laten. En dan misschien mag ik u uitnodigen naar nummer 22 te gaan. Nummer 22. Balak nu, vers 2, de zoon van Zippor, zag alles wat Israël met de Amorieten had gedaan. En toen werd Moab zeer bang voor het volk, omdat het talrijk was. En Moab werd bevreesd vanwege de Israëlieten. Toen zei Moab tot de oudsten van Midian, nu zal die menigte onze gehele streek afscheren, zoals een rund het groen des velds afscheert. In die tijd nu was Balak, de zoon van Zippor, koning over Moab. Hij dan zond boden naar Bileam, de zoon van Beor, naar Petor, dat aan de rivier ligt, naar het land van zijn volksgenoten. Nou, dan gaan ze op stap om Bileam te vragen. Hij weigert eerst, maar als ze wat meer geld meebrengen, dan komt hij toch. Het lijkt wel handel van vandaag. En dan krijgen we vers 36. Toen Balak hoorde dat Bileam in aantocht was, ging hij hem tegemoet en tot de stad van Moab in het gebied van Arnon, aan de uiterste grens van het gebied. En vers 1 van hoofdstuk 23, toen zei Bileam tot Balak, bouw mij hier 7 altaren en bereid mij hier 7 stieren en 7 rammen. Balak deed zoals Bileam gesproken had en Balak offerde met Bileam een stier en een ram op elk altaar. Daarop zei Bileam tot Balak, ga bij uw brandoffer staan, daar wil ik heen gaan. Misschien zal de Heere mij tegemoet komen en welk woord hij mij ook doet zien, dat zal ik u bekendmaken. Toen ging hij een kale heuvel op. God nu ontmoette Bileam en hij zette hem, de 7 altaren heb ik gereed gemaakt en op elk altaar een stier en een ram geofferd. En de Heere legde een woord in de mond van Bileam en zei, keer tot Balak terug en spreekt aldus, En toen hij bij hem terugkwam, stond hij daar nog bij zijn brandoffer. Hij en al de vorsten van Moab. Toen hief Biliam zijn spreuk aan en zei, uit Aram voerde mij Balak, Moabs koning, uit de bergen van het oosten. Kom, vervloek mij Jacob, en kom, verwens mij Israël. Hoe zal ik vervloeken die God niet vervloekt? Hoe zal ik verwensen die de Heere niet verwenst? Want van de rotsen top zie ik hem, van de heuvelen aanschouw ik hem, zie een volk dat alleen woont en onder de natiën zich niet rekent. Wie telt het stof van Jacob en wie berekent de drommen van Israël? Sterf ik zelf de dood van de oprechten en zijn mijn einde daaraan gelijk? Toen zei Balak tot Biliam, wat hebt gij mij gedaan? Om mijn vijanden te vervloeken heb ik u gehaald en zie, gij hebt juist gezegend. Maar hij antwoordde en zei, zie ik niet, zal ik niet nauwkeurig spreken wat de Heere in mijn mond legt. Nu stop ik even. Deze geschiedenissen die zijn een beetje ondergesneeuwd, denk ik. Omdat wij vinden dat Biliam een hele slechterik is, dat klopt, want in het Nieuwe Testament wordt gezegd dat we op moeten passen voor het loon van Biliam, in de brief van Judas bijvoorbeeld. We moeten dus ook inderdaad voorzichtig zijn. Maar slaat dat wat in het Nieuwe Testament over Biliam staat over deze vier profetieën, of slaat dat op iets anders? Nou, het laatste is waar, het slaat op iets anders. Je moet je dit dus voorstellen. Israël is onderweg en heeft genoeg met zichzelf te stellen. We hebben het net voor de pauze gehad. Er is enorm veel gehakketak, gemopper. Er is een streven naar de baas willen zijn of ook baas willen zijn. En op hetzelfde moment komt er een heel ander element bij. Namelijk dat er ook nog buiten Israël machten en krachten bezig zijn om het volk om te brengen. Dat hebben ze zelf niet door. Ik waag zelfs te betwijfelen of Israël überhaupt iets gemerkt heeft van dit initiatief. Een koning van Moab, in dit geval van Jordanië, zo heet dat land vandaag, is iemand gaan halen, een soort waarzegger, een soort, laat ik maar zeggen, geneesdokter, iemand die dan in relatie staat met goden. En die wordt dan voor een enorm bedrag gehuurd om dat volk te verwensen en te vervloeken. Niet om tegen het volk te strijden. Ze hebben kennelijk door dat dat niet gaat. En ze gaan dus langs een omweg dat volk in de vernieling helpen. Op afstand. Zelfs boven op heuvels. Dus nog een keer, ik waag het te betwijfelen of het volk überhaupt iets gemerkt heeft van deze dreiging. Wij merken ook niet dat er om ons heen machten en krachten zijn, boosheden in de hemelse gewesten, zo worden ze genoemd in het Nieuwe Testament, Efeze 6, die het gemunt hebben op ons. We zien ze niet, we horen ze in de directe zin van het woord ook niet, en toch, ze zijn er, die willen dat wij onderuit gaan. Zo is dit wat hier in Numeri 22, 23, 24 staat het geval. En daarom is het heel belangrijk, ook voor vandaag. En Biliam komt en zegt uiteindelijk dat hij dan maar de stem van iemand laat horen, van de Heere. En de Heere laat hem zeggen, blijf van mijn volk af. Waag het niet om iets negatiefs van mijn volk te zeggen. Je moet je dus voorstellen, dat volk heeft gemopperd, gemurmureerd, de Heere verlaten. Ze hebben gezegd, we willen die manna niet meer elke dag. We willen ook weer de vleespotten van Egypte. We willen terug naar Egypte. Van alles hebben ze gedaan en gezegd, in Numeri, van alles. En juist daar zegt de Heere tegen Biliam, en jij blijft er met je vingers af. Of anders gezegd, ik hang de vuile was niet buiten. Voor mij is het een volk dat alleen woont, een volk door de Heere gezegend, een volk waarvan het stof niet eens te berekenen is en de drommen van Israël die zijn ook niet te tellen. En ik wou dat ik zelf de dood stierf van dat volk. Met andere woorden, ik wil me graag vereenzelvigen met dat volk. Dus in plaats van een verwensing, een vervloeking, komt er een zegen uit tevoorschijn. Dat snapt die koning ook onmiddellijk. Van, heb ik je daarvoor dan betaald? Heb ik zoveel op het bordje gelegd om je een zegen te laten uitspreken voor het volk? Die was helemaal door het dolle heen. Biliam, hij staat daar. Als de tegenstander jou wenst om te brengen, jou wenst te vervloeken, krijgt hij dan een kans? De Heere legert zich rondom degene die hem vrezen. Natuurlijk zijn die aanvallen er. Maar we hebben nergens de opdracht om daartegen te vechten. We moeten alleen maar stand houden. We moeten alleen maar blijven staan. We moeten alleen maar het zwaard des Heeren, dus het woord van God hanteren. Dat is het enige wat van ons gevraagd wordt. Ja, en praktisch geloofsleven. Maar we hoeven niet eens in beweging te komen. Die geschiedenis van Biliam in het Oude Testament, in het boek Numeri, daar waar zij juist zo mopperden en juist zo faalden en juist iedere keer verkeerde keuzes maakten, juist daar zegt de Heere, en toch zie ik dat volk anders. Ik ga naar de tweede profetie. Want Balak zegt, je hebt ze nu gezegend. Maar dan zegt Biliam, nou op een ander heuveltje dan maar. Dus vanuit een ander gezichtsveld, weet je wel. Niet heuveltje 1, maar dan heuveltje 2. Nou, dat gaat weer net zo, altaren, weer offeren en zo. En dan gaat Biliam zeggen, even kijken waar ik dan begin. Vers 19. God is geen man dat hij liegen zou, of een menselijke dat hij berouw zou hebben. Zou hij zeggen of niet doen, spreken en niet volbrengen. Zie, ik heb bevel ontvangen te zegenen, en wie zegent hij, dan keer ik het niet. En dan moet je nagaan wat hij zegt, Biliam, over Israël. Men schouwt geen onheil in Jacob en ziet geen rampspoed in Israël. De Heere God, de Heere zijn God is met hem, en gejubel over de koning is bij hem. Nou, daar zakt alles bijna van. Weet je, nou ja, er is een term voor, maar. Nou, u snapt het allemaal. Dit is toch onvoorstelbaar? Ze hebben niks anders gedaan dan mopperen. En de Heer zegt, geen onheil en geen onrust en helemaal niks verkeerd. En weet je wat ze doen daar in dat volk? Terwijl ze aan mopperen zijn. Gejubel van de koning is bij hen. Stel dat dit volk dit zou hebben gehoord, dan hadden ze gezegd, ja maar, dit klopt helemaal niet. Dit is niet conform de werkelijkheid. Maar de Heer laat nooit toe dat zijn volk door de anderen, door de tegenstanders, wordt weggevaagd. Nooit. Zal ik het gewoon zeggen? Ook al denken wij soms van elkaar, nou dat had wel wat beter gekund. Dan zegt de Heer, zo is het voor wie in Christus is, geen onheil. Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus is. Een nieuwe schepping. Voor mij is het over. Snap je? Dit is zo gaaf. Dit in het Oude Testament, notabene in die woestijntocht, waar alles misgaat, dat juist daar de zegen van de Heere zo nadrukkelijk naar boven komt. We gaan naar de derde profetie. Dat is in hoofdstuk 24, dus weer een ander heuveltje, weet je wel. Dat hele ritueel dat gaat zich herhalen. Van weer een ander gezichtspunt. Van hoofdstuk 24, vers 5. Hoe goed zijn uw tenten, o Jacob, uw woningen, o Israël. Als valleien breiden zij zich uit, als tuinen aan een rivier, als aloës die de Heere planten, als cederen aan het water. Water vloeien uit zijn emmers en zijn zaad hebben overvloedig water. Ja, zijn koning verheffen zich boven Agag en zijn koninkrijk zijn verheven. God die hem uitleidde uit Egypte is hem als de hoornen van een wilde stier. Volken die zijn vijanden zijn, verslinde hij. Nou, dan moet je maar eens een profeet inhuren om dat volk te vervloeken. En die profeet zegt dan, jullie, vijanden, jullie worden verslonden. Ja. Nou, en hij doorboorde met zijn pijlen. Hij kromt zich, dat gaat hem gezegend die u zegenen en die u vervloeken, die zijn vervloekt. Toen ontbrandde de toorn van Balak. Nou, dat snap ik. Had hij daar zulke enorme bedragen geïnvesteerd. Maar de Heere laat het precies andersom. En nu wordt gezegd, dat volk, weet je wel, rondom de Heere, rondom de tabernakel, maar ze waren één complete chaos aan het worden. De verspieders hebben, twee zeiden, het komt goed. Maar die 10 zeiden, we moeten terug naar Egypte. We willen hier helemaal niet, we kunnen hier niet, dit kunnen we niet. Enfin, het een is nog erger dan het andere. En dan zegt de Heer, weet je, Biliam ziet, daar liggen ze nou. Zie je nou? Zoals een tuin aan een rivier. Eén keer een plaatje gezien van, en ik ben er ook langs gereden, bij de Vechta in Utrecht. Die prachtige huizen met die schitterende tuinen. Nou ja, parken zijn het bijna. Ja, die mensen hebben natuurlijk ook een tuin aan, want anders dan red je dat niet alleen. Maar, ik kan het niet. Maar hoe dan ook, het zijn prachtige juweeltjes, tuinen aan de rivier. Nu, plaatjes zijn het. Nou, zo is dat volk. Het is een plaatje. Het is zo geweldig, het is zo schitterend. Dat zou je graag willen zijn. Het is een park gewoon. Zo leven zij, zo liggen ze daar. In de woestijn, waar geen gras groeit. Maar zo ziet de Heer hen. Hoe zou de Heer over jou praten? Als het daar in de hemel gaat over jou. Ik ken een paar voorbeelden dat er over ons gesproken wordt. Met name het boek Job. Dat daar iemand is die aanklaagt. Die iedere keer aanklaagt. En de Bijbel zegt in het Nieuwe Testament dat het een aanklager der broederen is. Die dag en nacht aanklaagt. Hij gaat er nog steeds mee door. En hij zegt, Nou, heb je dat spul gezien? Vrijdagavond in Tiel, in dat zaaltje van de Gereformeerde Kerk. Nou, vroom, en ze zongen met elkaar. Ja hoor, al de weg leidt mij mijn heiland. Nou, zaterdagmorgens lopen ze achter Sinterklaas aan. Ik bedoel, zo ongeveer gaat het, ja. Ja, ik kan er ook eens doen, mijn kleinzoontje gelooft stellig dat hij morgen een cadeautje van Sinterklaas krijgt. Ik heb al 3 keer gezegd dat ik dat gekocht heb. Maar, kom niet over. Nee, maar even los van maar de vijand die zegt, dan moest luisteren, ze zijn wel heel vroom op zondag of op vrijdagavond, maar kom niet op maandagochtend, want tjonge. Dan zegt hij, wat zeg je? Oh ja, je hebt het over die? Als een tuin aan een rivier. Heb je dat ooit gezien, hoe mooi? Prieeltje, bankstelletje. Ik kom maar graag. Goed toeven, kopje koffie, lekker glaasje fris, schitterend. De Heere zegt, maar ik zie je ze heel anders. En notabene, als die sterke God, die hun God is, die verslindt jou, Balak. Nou, die man heeft het helemaal gehad. Maar goed, Biliam zegt, nog een ander heuveltje dan. Vierde profetie. Er komen 4 profetieën achter elkaar uit zijn mond. Die vierde profetie komt ook in nummer 24... Vers 15, toen hief hij zijn spreuk aan en zei de spreuk van Biliam, de zoon van Beor. De spreuk van de man met het geopend oog. Nou ja, daar laat me maar los. De spreuk van hem die de woorden van God hoort en die de wetenschap van de Allerhoogste kent. Die het gezicht van de Almachtige schouwt, nederliggende met ontsloten ogen. Nou, dat zou wel een soort standaardzin van hem zijn geweest. Zo begint hij altijd. En nu zegt vers 17, ik zie hem, zegt Biliam, maar niet nu. Ik schouw hem, maar niet van nabij. Een ster gaat op uit Jacob. Een scepter rijst op uit Israël en verbrijzelt Moab slapen en verplettert alle zonen van Seth. Dan zal Edom een veroverd gebied wezen en Seir zal een veroverd gebied wezen zijn vijanden. Maar Israël zal kracht oefenen en hij zal heersen uit Jacob en de vluchtelingen uit de stad verdelgen. Het is onvoorstelbaar dat een profeet uit de heidenen, een soort waarzegger, hier gebruikt wordt door de Heer om te zeggen, weet je, ik zal het afronden, zo klinkt het bijna, maar weet je waar het op uitloopt? Op een ster uit Jacob. Nou, ja, we zijn bij kerst aangeland. We zitten er middenin bij wijze van. Ineens zie je het. Hier, in dit Oude Testament. In dit Numeri-boek. Ineens een ster die uit Jacob komt. Een scepter die uit Israël opreist. En een koning die gaat komen. Ik zie hem, maar niet nu. Ik schouw hem, maar niet van nabij. En hij zal koning zijn. Hij zal heersen. Biliam zegt, in het oog en in het oor van die koning die hem gehuurd had, die zoveel voor hem betaald had. Jij bent geen koning, die ster, dat is de koning. Dit is zo gaaf, dit is zo bijzonder, dat je bijna geneigd bent om te zeggen, eens buigt zich ook alles voor Jezus in stof. Daar kom je uit. In het Oude Testament, daar kom je uit met alle respect van alle vijanden, en ik wil de vijand niet onderschatten. Die vijand is verschrikkelijk actief, ook vandaag. Hij zal altijd als een engel van het licht zijn best doen en als een brullende leeuw ook zijn best doen om te zoeken, om te verslinden. Dat is zo, dat is nog steeds zo. En op hetzelfde moment zegt de Heere, ondanks hun ontrouw, en zo is het. Alsof de Heere zegt, ik sta boven alles. Ik sta boven alles wat er aan gedoe, aan profetie, aan machten, aan krachten, aan tegenstand is. De Heere staat er boven. Ja, dat zijn vier profetieën van Bileam die ik heel graag aan jullie wil meegeven in de woestijntocht. Want anders zou je misschien denken, als ik aan onszelf denk en aan onze club of aan onze richting denk, dan zakt ons de moed in de schoenen. Nou, zegt Bileam, dat hoeft niet, want de Heere is er en hij doet het en hij doet het. Hij ziet geen onheil in Israël, hij laat ze liggen als tuinen aan de rivier. Hij zal een scepter uit Jacob laten voortkomen, een reis uit Israël, die zal koning zijn. En hij zal zeggen, ik wil aan hen gelijk zijn, ik wil wel bij hen zijn, ik wil wel met hen zijn. Want dit is het meest aannemelijk, het meest mooie wat maar denkbaar is. Dat zegt die profeet. Daar word ik blij van. Weet je waarom? Omdat vandaag de dag zoveel krachten en machten bezig zijn om ons onderuit te halen. En hier staat dat de Heere daarboven staat. Nog een keer. De vraag is of Israël überhaupt gemerkt heeft dat hij daar stond. Waarschijnlijk niet. En dan toch dit. Hoe vaak zou er om ons heen iets gebeurd zijn dat wij niet eens door hadden dat het gebeurde. Als Elisa in gevaar is en zijn knecht bang is, dan zegt Elisa op een bepaald moment, Heere, open toch zijn ogen. En wat ziet hij dan? Helemaal vurige paarden om Elisa heen. Nou, het is precies hetzelfde plaatje. Ja, anders geformuleerd. En om ons heen dan? Zal ik het gewoon zeggen, de engel des Heren legert zich rondom degene die hem vrezen. Heren, dank u. U zelf bent om mij heen. U zelf legert zich om mij heen. Wat zou een mens mij doen? Wie kan beschuldiging inbrengen tegen uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie zal veroordelen? Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. In onze woestijntocht, ja precies, in onze woestijntocht. Deze geschiedenissen staan in Numeri. Juist daar, waar het zo fout ging. Iedere keer opnieuw. Juist daar, zegt de Heer, maar ik zie het anders. Zo zie ik het. Dat betekent nooit dat hun verantwoordelijkheid weggeschoven werd. Dat zij niet verantwoordelijk waren voor hun daden. Dat zijn ze namelijk wel. Maar de Heer laat ook zien hoe hij ze ziet. En hoe hij anderen zegt, je blijft er met je vingers af, want dat is mijn probleem, dat is niet jouw probleem. De duivel kan niet de zaken van God behartigen. Dat zal de Heere God zelf wel doen. Dat zeggen wij ook wel eens tegen onze kinderen. Mijn zaken, dat kan ik, dat hoef jij niet te doen, dat doe ik zelf wel. Met andere woorden, dat is niet jouw pakje aan, dat is dat wat ik in verantwoordelijkheid moet doen. Maar dit is ook wat de Heere zegt. En dit is zo gaaf, zo bijzonder, dat je daar best een beetje van kunt zingen. Het is een ster opgaande uit Jacob en een scepter uit Israël. En ik hoef u niet te zeggen wie die ster uit van Bethlehem is. Ik zeg het toch, het is mijn heiland. Amen. Amen. Beveel gerust uw wegen. Mag ik je uitnodigen om dat te spelen met ons? Onze God, onze Vader, zo willen we elkaar toezingen dat u onze weg gaat leiden en dat wij onze wegen gerust in uw handen kunnen leggen. En dat we u mogen vertrouwen en dat hij u, de Heere God, bestuurt en waakt. En dat het moment gaat komen dat we ons verwonderen zullen. We willen u danken dat we zo uit elkaar mogen gaan, deze bijzondere tijd mogen ingaan. Van denken aan de geboorte van de Heer Jezus, de jaarwisseling. We willen u danken dat dat emoties kan oproepen, omdat we misschien nu alleen zo'n kersttijd ingaan, of alleen die jaarwisseling moeten meemaken, of terugdenken aan dat wat er gebeurde in een voorbije jaar. We willen u zo danken, Vader, dat we in alles uw zegenende handen boven ons weten. Dat u met uw zegen bij ons bent. Dat u met uw woord bij ons bent. Dat u ons wilt bemoedigen. Dat u ons opnieuw op uzelf wilt laten kijken. Zegen iedereen die hier is. Vader, dat wilt u ook doen. En wilt u ons ook op de weg naar huis gedenken en geleiden en bewaren. En ook een goede tijd geven, een blijde tijd geven. In het besef dat u onze Vader bent en dat de Heer Jezus onze Heiland is. En dat Hij voor ons en voor onze schuld aan het kruis gestorven is. Dat Hij alles bij u in orde heeft gemaakt. We willen u danken dat we dat mochten gaan geloven. Dat we onze hand daarop mochten leggen. Dat we dat naar ons toe mochten halen. En dat we dit als ons bezit nu mogen bejubelen. We willen u danken dat er ook gejubel over de koning bij ons is. We willen u hartelijk danken voor deze avond. We bidden ook voor hen die dit allemaal organiseren. Zegen hen ook in het verdere, in het voortgaande van deze serie. We willen u danken en prijzen in de naam van de Heer Jezus. Amen.